Okay, welkom allemaal bij een aflevering. Ik weet niet welk nummer, maar het is al een tijdje geleden dat ik een podcast opname gedaan in mijn eentje. Zonder de aanwezigheid van anderen. De laatste tijd heb ik veel interviewtjes gedaan. En niet zozeer kennis gedeeld. Inmiddels zijn we ook. Doe twee podcastshows. Een beetje in het leven roepen. Deze kennen jullie natuurlijk al best wel lang. En sommige old school philosophy podcast. Dat is mijn een podcast show waar ik gewoon vrijuit kan spreken over thema's die nogal diepgaand zijn en diepgaand kunnen zijn. En ja, diepgaander dan bijvoorbeeld de andere podcastshow die ik ook waar ik ook mee bezig ben, dat is de Vitex Foundation podcast. En die is voor een toch wel een groter publiek althans. Is ook niet voor iedereen geschikt, zou ik willen zeggen. Helaas, want het zou mooi zijn als het door een breder publiek begrepen zou worden, wat wij hier allemaal uitspoken. Vandaar ook dat ik twee shows heb. Dus we maken dadelijk een onderscheid. Het gaat over rolduidelijkheid en over, het gaat over duidelijkheid en onderscheidingsvermogen. De Oscar Philosophy podcast afleveringen die de naam zegt al, dat is meer filosofie op filosofisch vlak. En dan gaan we meer diepte in en de Vitex Foundation komt daaruit voort. De essentie of de basis, het fundament, is wel vanuit de filosofie. Dus, en wat wil het zeggen? Dat we dus filosofisch in het leven staan. En met filosofie wil ik nog even herhalen of verduidelijken, reminden is. Filosofia betekent liefde voor wijsheid. Om even weer terug naar de basis te gaan. En dat doen we hier ook best eigenlijk altijd. Stilstaan bij de woorden die je gebruikt of uitspreekt. Semantiek wordt dat genoemd. De betekenis van woorden. Betekenisleer. Semantiek. Dat in deze context betekent dat je weet wat woorden, welke betekenis woorden hebben. Bijvoorbeeld filosofie. Ja, dat is natuurlijk spreektaal. En we praten over filosofie. Maar als je naar de essentie van het woord teruggaat, het woord filosofie, dan stamt af van filosofia. En dat betekent gewoon letterlijk. Ik weet niet of het Latijn of Grieks is, maar love for wisdom, liefde voor wijsheid. En wat is dan wijsheid, hè? Dat is de volgende vraag. Om door de filosofie te benoemen als liefde voor wijsheid, dan komt het volgende onderzoek, een vraag van: oké, wat verstaan we onder wijsheid? Nou, wat ik onder wijsheid versta is actie. Dus wisdom is action. En wat ik daarmee bedoel is dat het geen theorie is. Dus wijsheid leer je niet uit boeken, maar leer je vanuit ontwikkel je vanuit ervaring. Dus ervaren. Levend ervaren. Zo ontwikkelt wijsheid zich en door actie en niet door theoretiseren, is mijn kijk op wijsheid. Dus filosofie, terugkomend op filosofie, is geen in je hoofd zitten, het is geen theoretiseren, het is dus praktiseren. Nou, hier zie je al een verschil in zienswijze. Vaak op filosofie gezien of neergezet als gefilosofeerd. Dat veel denken en nadenken, overdenken. Alsof filosofie vooral denken is. Nou, dat is natuurlijk al een gedachte. Dat is al een mening en de mening is gewoon een gedachte. Dus dat is al in de kern gaan we eigenlijk al langs elkaar heen. Dus nogmaals, voor old school philosophy, daarom schrijf ik philosophy ook met, daar speel ik met woorden vanuit feeling, FEEL. Philosophy. Bewust gedaan, dat doe ik bewust omdat het een wordplay is en een verwijzing naar voelen. En voelen, dat doe je met je lichaam en niet met je brein, zeg maar, niet met denken. Dus er is ook een verschil tussen voelen en denken te voelen. Vandaar philosophy, dus met gevoel filosoferen. Dus niet alleen maar hier, maar met je hele lichaam en met je hele lichaam ervaren. En zo ontwikkel je wijsheid, wisdom. Door te acteren. Dus action. Oké, that being said, is old school philosophy. Nou, deze podcast show. Is een old school philosophy podcast. In deze omgeving kunnen we heerlijk filosoferen. En kunnen we zo diep gaan als we willen gaan. En daarvoor heb ik deze show ook in het leven geroepen om dat te kunnen doen. Uiteraard. Dus het is. Het wordt ook wel de spoken words genoemd, hè. Dus zoals ik hier nu zit, heb ik niks opgeschreven, niks voorbereid. Het is in de rap, of in de hip-hop wordt dat freestyle genoemd. Nou, dat is het eigenlijk ook. Het is gewoon een freestyle. En ik zit hier gewoon relaxen en begin gewoon what's on my mind, te delen what's on my mind is. What's on my mind, op dit moment ben ik bijvoorbeeld met, waar is mijn aandacht? Mijn aandacht is op dit moment bijvoorbeeld. Ik ben op dit moment twee verschillende type leraren aan het onderzoeken. En die beide leraren hebben een cursus op online. En het zijn beide totaal verschillende types, maar ze spreken over hetzelfde. En dat vind ik dan boeiend. Omdat om dat zeg maar te beschouwen, om dat te zien en te horen. En dus beide hebben ook zijn echt twee uitersten, zou ik bijna willen zeggen. Beide hebben gewoon, ja, gewoon twee uiterste vormen van didactiek, van onderwijs. Het is sowieso allebei online, dus ja, het is niet levend lijven. Het is niet, ja, nou ja, het is beeldscherm-educatie, zeg ik altijd. Dat vooropgesteld, dus dat is één. Dus het is geen levende, het is een indirecte ervaring van deze twee heren. Nou, zonder de namen te noemen, waarom weet ik niet, maar ik vind het leuk om ze even te kijken. Zodra we namen gaan noemen, dan hebben we al gelijk een vorm, al gelijk een mening en een beeld. Nou, daar wil ik eigenlijk voor zijn. Daarom benoem ik ze even niet bij naam. Maar het zijn voor mij twee leraren, docenten. Mensen met kennis die hun kennis delen via, ja, in dit geval via social media. En beide hebben een heel groot werk gecreëerd en dat delen ze met de wereld door middel van filmpjes, presentaties. Podcast, noem maar op, via social media. En ja, het is ontzettend veel informatie en een heel mooi werk wat ze maken. Het zijn beide, volgens mij, hebben ze allebei een IT-achtergrond. De ene komt uit een traditionele Advaita Vedanta-traditie voort, dus hij is opgeleid binnen Advaita Vedanta. Traditie, dat is een leerling van Dayananda. Dayananda is een, ja, zeg maar, een leraar van leraren geweest, die leeft niet meer. En deze persoon, deze leraar, die is een leerling van die Dayananda geweest. Ja, die zet vervolgens de traditionele Advaita Vedanta-traditie voort. En die traditie die is ancient, die gaat helemaal terug in de tijd en is doorgegeven van leraar op leerling. En is nog heel, is onge, noem je dat, on, ja, is nog steeds hetzelfde als duizenden jaren geleden. Het is exact dezelfde knowledge, alleen door de tijd heen. Ja, overgeleverd van leraar op leerling enzovoort. Dus wat ik wil zeggen is dat deze leraar voortkomt uit een, ja, een traditionele Advaita Vedanta lijn, traditie. En dan traditie met een, zeg ik altijd, met een hoofdletter T. De andere teacher, dat is een researcher uit deze tijd, is ook met een IT-achtergrond. Die, zover ik weet, komt hij niet uit een, ja, hij komt wel uit een traditie, want iedereen komt daar natuurlijk uit een traditie, want iedereen is geboren, opgevoed, komt uit een cultuur, dus niemand is natuurlijk traditie- of cultuurloos. Nou, deze teacher ook niet. Maar hij heeft een heel ander traject gevolgd. En dat vind ik dan heel interessant. Want die komt zeg maar niet uit een traditionele, tussen aanhalingstekens, Advaita Vedanta-traditie, zeg maar vanuit Azië en India en zo. Nee, dit is gewoon een Amerikaanse jongen die uit een streng christelijke traditie komt. En vervolgens vanuit die strenge christelijke Amerikaanse traditie uit in zijn jonge jaren, op jonge leeftijd, zich ging afzetten tegen de christelijke traditie van zijn ouders en familie. Hij is van Italiaanse afkomst. Hij ging afzetten daartegen, want, en koos daardoor koos hij voor zeg maar een opleiding binnen de satanistische traditie. Nou, dat is best wel shocking, denk ik, voor veel mensen, wanneer het term satanistisch of satanisme wordt gezegd en wordt geroepen. Maar goed, dat vind ik juist interessant. Dat trekt me juist mijn aandacht. Want het verhaal is natuurlijk dat hij was in opleiding tot priester in de Satankerk, Church of Satan. En is daar tegen inzichten aangelopen, tegen situaties, waardoor hij achter zijn hoofd ging krabben van hey, wacht eens even, deze kerk die noemt zich dan Satan, de Church of Satan, maar ja, dat heeft hij in het begin niet beseft, maar hoe meer ik ging inzoomen en steeds meer ging begrijpen van de ideologie die ze nastreven, dat is hetzelfde, zag hij in een keer in, als mijn ouders en de christelijke kerk. Dus er zitten geen, ja, hij zag in een keer geen verschillen eigenlijk. Hij zag gewoon overeenkomsten. En hij zag steeds meer in dat het gewoon een en dezelfde ideologie is die erachter zit. Nou, super interessant, want vind ik dan, hij is toen, hij is eruit gekomen. Dus hij nu. Anno 2023, dan dit is ook zijn verhaal en zijn werk. En, hij is op een gegeven moment gaan onderzoeken, weet je wel, van wat zit hier achter, weet je wel, wat zit achter alle religies en zit daar iets anders, weet je wel, want hoe kan het dat aan de voorkant en aan de buitenkant wordt het allemaal anders genoemd en er zijn allemaal. Nou, we weten allemaal wel dat er zoveel religies zijn in de wereld. En daar kun je echt de eenheid, de samenhang van zien. Of het nou, welke religie dan maar ook. Hij is op die manier gaan onderzoeken, want in het aard van in zijn karakter zit gewoon die researcher en hij is ja hij komt hij heeft, dit is dus zijn verhaal, hij heeft een hele duistere, zoals iedereen, een duistere periode in zijn leven gehad, waardoor hij dit soort keuzes had gemaakt en is toen gewoon aangesloten bij een sectarische omgeving, zoals de Church of Satan, en is daar. Hij viel ook op door zijn communicatieskills, want het was natuurlijk ook een. Ja, het is ook iemand die goed kan communiceren. En dat werd gezien, en toen wilden ze hem opleiden tot priester. Maar toen hij daar zat, ontdekte hij steeds vaker, zeg maar, hij liep er tegenaan van: hé, wacht eens even, weet je, iets klopt hier niet. Nou, en dat is gaan groeien, weet je, dat gevoel van hier klopt iets niet. En die is gaan onderzoeken, researchen en dat is in 2008 of zo is hij daarmee begonnen. Ja, en vanaf dat moment is hij als een idioot gaan onderzoeken en kennis opdoen en overal in gaan verdiepen. En nou ja, en daar heeft hij zijn werk van gemaakt, en zijn leven en werk. Dus dat is ook toegankelijk voor iedereen die dat graag zou willen. Maar ja, hij is wel, zoals hij zelf zegt, zonder sugarcoating. Dus hij draait er niet omheen. Zeg maar, dat is ook zijn communicatiestijl. daar kun je natuurlijk wat van vinden. En daar vindt ook iedereen, heel veel mensen vinden daar wat van. Maar even terugkomen naar deze twee type leraren. En wat ik zelf interessant vind, is dat ze, want ik luister beide, ja, zeg maar, cursussen. Ik volg van allebei een cursus, om het zo maar te zeggen. En ja, dan hebben ze het duidelijk over hetzelfde. Het is namelijk allemaal, het gaat allemaal over non-dualiteit, om het zo maar te zeggen. Het gaat allemaal over dat. Advaita betekent non-duaal, dus ja, en non-dualiteit, daar kun je, ja, daar heb je verschillende synoniemen voor, of andere woorden voor, bijvoorbeeld, ja, wij zeggen bijvoorbeeld holistisch, maar holistisch is ook non-duaal, non-dualiteit. Coherence, dat is ook zo'n woord. Dat allemaal op hetzelfde samenhang. Hè. Dus holistisch, integraal, non-duaal, eenheid, onlosmakelijkheid, verbondenheid. Dat soort termen, die gaan allemaal over dit. Dat zijn woorden die verwijzen naar hetzelfde. En simpel gezegd dat er geen afgescheidenheid bestaat. Dat is niet de realiteit. We ervaren het wel zo, maar dat is denk ik het meest interessante. Is dat we dat wat we ervaren, of denken te ervaren. Daar ga je eigenlijk al, hè? Of, ja. Ervaren of denken te ervaren. We denken afgescheidenheid te ervaren, maar we ervaren het niet. Nou, dit is een typische Advaita Vedanta onderwijs methodiek of een onderwijs dingetje. Dus binnen de Advaita Vedanta, kijk, hun principle, hun principe, vertrekpunt voor alles is gewoon non-dualiteit. Dus non-dualiteit wil zeggen dat er geen twee is, dus geen dualiteit. Dat is het vertrekpunt, dat is zeg maar de main principle. Vervolgens komt onze menselijke ervaring van dualiteit. Nou, in zo'n Vedanta-traditie, die dat onderwijs is hierop gebaseerd van, zij zeggen dus, het principe is gewoon, het basisprincipe is dat er geen verdeeldheid en geen onderscheid, afgescheidenheid en onderscheid bestaat in de realiteit, dat is niet de realiteit, maar vervolgens ervaren we wel dualiteit. Nou, en kun je in deze dualiteit, de yin en yang universum, kun je daarin, zeg maar, kun je daarin leven met het besef dat de werkelijkheid, de realiteit, anders is dan wat je ervaart. Denkt te ervaren. Ik moet goed zeggen. Dus dat het anders is dan je denkt te ervaren. Nou, en het onderwijs is helemaal hierop gebaseerd. Nou, en die deze Amerikaanse researcher heet exact hetzelfde vertrekpunt. Hij is bijvoorbeeld de bedenker van de term natural law. En hij is in mijn beleving ook een natural law teacher. Maar die andere uit de Advaita Vedanta traditie, die leraar, is ook, voor mij is dat ook een natural law teacher. Is echt niet anders. Beiden leggen uit dat het eerste principe, de eerste principle, main principle is non-duality. Dus geen twee. En geen afgescheidenheid en geen dualiteit. Daar zijn ze identiek in. Dat kan ook niet anders. Want ja, of het nou, welke traditie dan maar ook. Of, ja, dit is de, noem je dat, het zaadje, zeg maar. Het mosterdzaad is dit. En van daaruit volgt de rest pas. Als je het over natural law hebt, het eerste principe is dat all mind is. Nou, een all mind is moet niet, maar lees dat als bewustzijn. Consciousness. Dus all is consciousness. Dat is één. Daar begint het mee. Dus alles vindt in bewustzijn plaats. Nou, in Advaita Vedanta is dat ook hun vertrekpunt. Dus alles is bewustzijn. En alles vindt plaats in dat bewustzijn. Dus wat in dat bewustzijn plaatsvindt, is niet het bewustzijn zelf. Dat is zo'n stelling en dat is vrij onzichtbaar en lastig te zien en te begrijpen. En dan start het onderwijs en dan komen de methodieken en de technieken. En kun je deze stelling gaan praktiseren in jouw daily practice. Hoe ga je om met zo'n stelling? Hoe kun je zo'n stelling dat er geen afscheidenheid is en dat alles verbonden is en onlosmakelijk verbonden is met elkaar, hoe kun je dat integreren in je daily practice? Kun je leven volgens deze principles? En ja, dat is eigenlijk de main issue hier, weet je. Ja, en zo'n die tradities die zeggen natuurlijk ja, je kunt zo leven. Alleen dat vraagt wel het een en ander. Dat vraagt bijvoorbeeld kennis over dit. Dus het gaat ook over, ja, over, als je het nooit van gehoord hebt, dan weet je het ook niet. Dus het begint ook met eerst te horen krijgen dat er zoiets is. Ja, dat er bijvoorbeeld tradities zijn en die dus niks anders doen dan dit praktiseren en onderzoeken en en als je niet weet, ja, dan weet je het niet, dan ben je overgeleverd aan datgene wat je wel weet. Nou, nou, en deze meneer uit Amerika, het zijn trouwens allebei uit Amerika, zijn allebei Amerikanen, maar deze researcher met die occulte satanistische achtergrond, die op zijn manier doet hij ook deze principles, natural law principles, zeg maar delen. Tot de man brengen. Ja, ze spreken hierover, laten zien dat het bestaat en dat het, ja, die wetmatigheden, natural law principles, dat het niet een man's law is. Het is niet verzonnen door de mens of zo. Het is niet gemaakt door de mens. Het kan ontdekt worden door de mens. En er zijn natuurlijk mensen geweest die het ontdekt hebben vanuit observatie en het ooit hebben opgeschreven of laten opschrijven en that's it, weet je, dat, ja, zo kun je tegen deze kennis aanlopen door middel van geschrift of boeken en in deze tijd door middel van social media bijvoorbeeld, ja, dan loop je tegen dit soort mensen aan die het hierover hebben. Dus het is, het is ancient knowledge, het is eeuwen oud. Het is zeg maar de natural knowledge. Het is heel oud. Zo oud als de mens bestaat. En dan weten we eigenlijk niet hoe oud de mens is. Maar het doet er ook even niet toe. Waar het om gaat is dat het gewoon heel oud is. Maar het is er wel. En die kennis, die is er gewoon. En die kun je ook begrijpen. Het is van niemand. Niemand heeft daar patent op. Om het zomaar eens te zeggen. Het is ook de bedoeling dat... Ja, dat je het ontdekt in je leven. Loop je er eenmaal tegenaan, ontdek je deze kennis en dan je duikt erin als het ware. Dan gaat alles in je leven veranderen, want je perceptie verandert. 180 graden aan de kant op, zou ik wel kunnen zeggen. Dus het is een... Ja, zoveel impact heeft het. En het kan heel klein. Het begint met een heel dun scheurtje, een haarscheurtje, zo dun. Dat je het niet eens opvalt. Maar wordt steeds groter. Dat dunne scheurtje wordt steeds groter, steeds ruimer. En dan gaat steeds meer ruimte ontstaan. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer te dichten. Je zal ook merken dat het gewone dagelijkse leven er alles aan doet, zeg maar, om dat scheurtje dicht te houden. Maar het is nou eenmaal, de barsje is ontstaan. En dat barsje wordt steeds groter en wordt steeds ruimer en steeds meer. Ja. En dat barsje in die ruimte, dat symboliseert ook de vrijheid. Dus je gaat steeds vrijer worden. De natural law principles worden ook de principles of freedom genoemd. Dus hoe meer je teruggaat naar je natuur. En dan met natuur bedoel natural law. Naar die natural law principles. Hoe meer je daar... op afstemt, ja, hoe vrijer je wordt als individu. En hoe meer individuen dat doen, hoe groter het collectieve vrijheid wordt. En op die manier gaan we ons, ja, kunnen we als mens kunnen ons ontslaven, zeg maar. En onszelf bevrijden. En dat gaat niet op een andere manier. Dit is zeg maar de enige werkelijke manier naar vrijheid. Die kan alleen maar van binnenuit plaatsvinden. Dat is echt iets wat ieder mens, ieder individu zelf zou moeten doen. Nou, dit soort tradities en dit soort onderwijs is ook helemaal hierop gericht. Dus non-believing, non-believers kennis. En het gaat dus niet over geloven en over aannemen. Sterker nog, dat is juist niet de bedoeling. Dus deze mensen praten ook over zeg maar, geloven is de opposite. En dus, ja, en dat zit diep in ons, hoor. Dus we zijn generaties lang geconditioneerd om te geloven. En het maakt niet uit waarin je gelooft, weet je, maar gewoon dat je... Geloven is een synoniem voor aannemen. Dus we hebben van... kleins van generatie op generatie leren aannemen. En dat hoort ook zo te zijn. Dus dat is ook dat hoort bij het hele proces. Dus je zult als baby geboren moeten worden op deze planeet. Terechtkomen in een cultuur. Terechtkomen in een gezin. En je kunt niet anders dan aannemen als kwetsbaar babytje. Dus het is onvermijdelijk. Er is geen baby die geboren wordt en niks aanneemt. Kan niet. Ja, dat is ook een belangrijk inzicht. Dat je de on... noem je dat? De onvoorkomelijkheid, is dat een woord? Echt van inziet. En dat je ziet dat het... ja, dat je er niet omheen kunt. Ja, dat is iets waar je doorheen moet. Dus we moeten eerst hechten, leren hechten. Ja, zo zeg ik dat ook wel eens, leren hechten. Om daarna te onthechten. Dus om te kunnen onthechten, moet je eerst hechten. Nou, dat is een onlosmakelijkheid. Dat kan niet zonder elkaar. Dus geboren worden in het lichaam, om het zomaar eens uit te drukken, is een vorm van hechting. Dus we gaan eerst hechten aan het lichaam. En dan vervolgens in dat leven waarin je gehecht bent aan dit lichaam, leer onthechten van het lichaam. Terwijl het lichaam leeft, terwijl het lichaam er is. En dat is een hele poëtische omschrijving, maar dat is wel echt aan de hand. Een metafoor hiervoor is de rups en de vlinder. Ja, die metafoor die kennen we waarschijnlijk wel. Ja, de rups wordt geboren als rups. Ja, en heeft geen idee dat hij een vlinder is. Of dat hij in potentie een vlinder is. En... als de omstandigheden ideaal zijn, dan gaat hij een vlinder worden. Zijn omstandigheden niet ideaal of optimaal, dan zal hij een rups blijven en ook sterven als een rups. En ook never nooit. En die rups kan gewoon happy zijn, want die is gewoon tevreden met zijn rups zijn. Maar dat komt ook omdat hij niet weet dat hij een vlinder is. Het is een metafoor voor de mens. Dus een mens wordt geboren als rups en heeft in potentie de mogelijkheid om een vlinder te worden. Maar dat hoeft niet per se. Dus het is ook oké als je geen vlinder wordt. Ja, dus dat zijn die fases, zeg maar. Het is ook, neem deze metafoor mee. Ik vind het een prachtige metafoor. Voor ons als mens. En tegen dit soort kennis aanlopen is zeg maar de omstandigheid van zo'n rups. Die ervoor kan zorgen dat die rups een vlinder wordt. Dus en dat is deze kennis daar, metafoor. De metafoor is de kennis. Dus weten dat je in potentie een vlinder bent. En wij zijn dan als... je bent dan gewoon een rups die te horen krijgt. Van, jij kan ook een vlinder worden. Nou, wat is dat dan, vlinder? Denk je rups. En dat geldt. Dit is precies hetzelfde voor een mens, ja. Oh, is dat mogelijk? Natural law bijvoorbeeld. Ja, dat kun je zien als een vlinder. Het is een frame, een soort frame op een richt. Die kan je in de richting zetten van het leven van een vlinder. Ja, dus die vrijheid waar ik het net over had. Nou, denk maar aan de vlinder. Die is vrij en die fladdert. Vrij rond. Nou, verdiepen in deze kennis. Vergroot zeg maar dat barsje. Dus de identificatie met het lichaam wordt minder. Waardoor er meer ruimte gaat ontstaan. En die ruimte is als het ware het loskomen van die rups. Waardoor je meer gaat ruimte en meer vrijheid gaat ervaren. En van oké, ik ben helemaal niet die rups. En zo ontpop je eigenlijk vanuit die rups staat. En ga je steeds meer een vlinder worden. Ja, hele mooie metafoor. Ik denk dat het mooi is om hiermee af te sluiten. Oké, ik rond het af. Dus ja, dit stukje podcast ging over twee leraren die ik op dit moment volg. Of nou wel beluister. En op deze manier een klein beetje delen met jullie over dit proces waar ik zelf ook in zit. Ik haal daar heel veel uit op dit moment. En de volgende aflevering ga ik wat verder over dit werk in. Ga ik wat verder hierop in. En ga ik wat meer vertellen over deze twee onderwijzers. Met twee verschillende communicatiestijlen, twee verschillende didactieken, twee verschillende manieren van onderwijs. Maar het gaat over hetzelfde en dat is mooi om dat voor ogen te houden.